Ik wil met u lezen uit de eerste Korinthebrief en dan hoofdstuk 1. En we beginnen maar gewoon bij vers 1. Daar staat: Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Sosthenes de broeder, aan de gemeente van God, die in Korinthe is, dat is in Griekenland, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heere. Genade zij u, en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u, zegt Paulus, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem. In alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. Terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe. Zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door wie u geroepen bent, tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. En dan slaan we een bladzijde om, tenminste in mijn Bijbel, komen we bij hoofdstuk 2. Dan staat er in vers 10, hoofdstuk 2, vers 10. Aan ons, zegt Paulus, echter, heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met de woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Maar wie kent de gedachten van de Heere? Maar wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Dan hij, dat hij hem zal onderrichten. Wij hebben de gedachten van Christus. Tot zover het woord van God. Zalig hij die het woord van God niet alleen hoort, maar er ook uit leeft. Deze ochtend willen we het met elkaar hebben over de gemeente, werkplaats van de Geest van God. En ik heb er direct maar een mooie werkplaats bij gezet. Ik weet niet of hier fietsenmakers zijn, maar toen mijn vader vroeger nog leefde, was hij ook altijd met fietsen bezig en bromfietsen. Dat vond hij mooi. Hij was van origine was hij boer, maar hij was ook wel technisch. En ik vond het ook wel leuk om te doen. Komt niet altijd goed, maar zo leer je het met vallen en opstaan. Maar dat is een prachtig iets, een werkplaats. Nog een mooie werkplaats. Je hebt een fietsenwerkplaats, je hebt een werkplaats met hout, om prachtige mooie houtmaterialen te maken. En we kennen het allemaal wel een beetje. Een werkplaats. Wat is eigenlijk een werkplaats? Een werkplaats is een plaats waar een specifiek ambacht of vak wordt uitgeoefend. Dat vind je in een werkplaats. Heel simpel. Zo heb je een samengesteld woord. Een plaats om te werken. Een ruimte die is ingericht om te werken met gereedschappen of machines. Vele voorbeelden zoals arbeidsruimte, een atelier, bedrijf, onderwijs, laboratorium enzovoort enzovoort. Ook in school, toen ik nog leraar was, hadden we ook werkplekken om met de leerlingen te werken. en dingen te oefenen. Nou, hier zie je een fietsenfabriek met een lopende band enzovoort. En de een die zet de trappen eraan en de andere het stuur. En zo gaat het een beetje. U kent het allemaal wel, denk ik. Ik niet, maar ik ben nooit in een fietsenfabriek geweest, maar zo herken ik het wel. En als je dan een fietsenfabriek als voorbeeld hebt, de fiets en het doel, dan heb je als fabriek of met die werkplaats heb je een bepaalde bedoeling. Eén in de fiets. De hele groep mensen die hebben maar één doel en dat wordt hun natuurlijk duidelijk gemaakt. Wij maken die en die fiets. We gaan voor het eindresultaat. En dan moet je eigenlijk, ik heb het zomaar bedacht, dan moet je een fietsgeest hebben. Eén in de fiets, zo noem ik het. Die geest, eenheid. Ja, als er iemand is die zegt, ik wil een autopet maken, dan wordt het een probleem. Dan krijg je een probleem, dan kom je niet tot het einddoel. Dan moet diegene in ieder geval niet bij de lopende band staan, dat is duidelijk. Nee, met fietsgeest bedoel ik, de neuzen moeten dezelfde kant op staan. Anders komt het op de kop verkeerd. Heel vanzelfsprekend, maar zo is het nu eenmaal. En als we het nu hebben over de Heilige Geest aan het werk in de Korintiërs, dan weet ik niet of u en jij vanmorgen ook zo belangstellend bent, nieuwsgierig. Wat gebeurt daar achter die deur in de gemeente van Korinthe? Want het staat zo ver bij ons vandaan dat we het vaak niet eens meer weten, dat we ons niet kunnen voorstellen. Wat is daar aan de hand? Wat gebeurde daar in die tijd, Korinthe? En dan moeten we door de deur, moeten we om te kijken wat daar zich afspeelt. Dat is net zoals toen ik hier binnenkwam, moest ik door de deur. Ik ben verschillende deuren door gegaan. En als je dan door de deur komt, dan zie je fantastische broeders en zusters met wie je blij bent. En als sta je aan de andere kant van de deur, dan kun je ze misschien wel horen, maar je ziet ze niet. Hè? Maar je gaat door de deur en je ziet van alles. En wat zien we dan? We horen van zijn gemeente. Hier staat in het begin zo mooi, aan de gemeente van God die in Korinthe is. Dat is een gemeente van God, een groep mensen, die is daar in Korinthe, die is daar gesticht geworden. Nu is er ook een groep mensen in Geestbrug die de Heer Jezus liefhebben en die hier samenkomen. Precies hetzelfde als in Korinthe. En dan staat er zo mooi, aan de geheiligden, de mensen die dus apart gezet zijn. Jullie zijn apart gezet door de Heere. Aan de geroepen heiligen. God heeft jullie geroepen. Om anders te leven dan de wereld leeft. Met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Prachtig. Wij roepen de Heere aan deze ochtend. En als we onze bidstonden hebben, dan roepen we tot de Heere. Dat doen we in geloof. En als we met de Bijbelstudie bezig zijn, dan roepen we de Heere aan. En 's morgens als u op de knieën gaat, dan roept u de Heere aan. Want u weet, hij luistert. En zijn oog is op u. U roept tot hem. En u smeekt hem om zijn zegen. Ook deze dag. Prachtig. Zo mooi. Paulus, die schrijft die brief. En hij zegt ook, dat prachtige, hij wenst hen de genade toe van God en de vrede, enzovoort, enzovoort. Dat is in je hart. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen, wens je iedereen de genade toe van de levende God. Deze wereld waarin we leven, leeft zonder de genade. Gaat voorbij aan de genade. En ligt onder het oordeel van God. Het kan elk moment, kan hij gaan ingrijpen. Als de gemeente wordt weggenomen. Als de gemeente hem tegemoet gaat in de lucht. Dat is onze eerste hoop. Daar zien we naar uit. Maar we wensen de mensen de genade toe. En ook onze broeders en zusters om stand te houden in de wijngaard van de Heere. We horen van de rijkdom van de Korintiërs. We hebben de deuren geopend. En we zien in deze brief hoe rijk ze zijn. Op vele fronten, dan zou ik hier een hele dag wel over kunnen praten, hoe rijk ze geworden zijn. Ze zijn rijk, wat er staat, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. Zo rijk zijn ze van de genadegaven. Vers 7. En terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. Is dat niet geweldig? Je zit hier op deze zondagochtend. Je weet van de gaven die in de geest zijn en van de diensten. En terwijl je dus gelovig bent, en dat blijf je ook, zie je uit naar de Heer. In die verwachting leven we. De openbaarwording van onze Heer. We zullen hem ontmoeten in de lucht. Zij hebben daar al naar uitgezien. Wat een verandering. Deze week was ik bij een jong stel. Die gaan binnenkort trouwen. We zijn daarmee aan het voorbereiden. Ze hebben mij gevraagd om dat te doen. Nou prima. En dan zijn ze daarmee bezig. Dan treffen ze allerlei voorbereidingen. Maar ze zien uit naar hun dag. Dat ze in het openbaar kunnen verschijnen. En het ja-woord kunnen geven. Mooi, hè? En ondertussen zijn ze aan het voorbereiden. Zo bereidt een Christen zich ook voor. Op openbaring 19. De bruid. En openbaring 21 en 22. Het hemeltje Jeruzalem. Daar gaan we straks nog iets van lezen. Want wij horen bij hem. We zijn aan het werk. We zijn ijverig in de Here. Maar ondertussen verwachten we hem. Dat is zo mooi. Dat is zo'n eenheid. Wat de kerk, wat de gemeente. Dat vergeet. Terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus verwacht. Als we niet meer in verwachting zijn. Dan gaat u slapen. Dan valt u geestelijk in slaap. Dan val jij geestelijk in slaap. Maar als je de Heer verwacht. Dan kun je zien aan iemand. Hoe die in het leven staat. Ik verwacht de Heer. Daarom ben ik zo ijverig. Daarom preek ik. Daarom ben ik aan het evangeliseren. Daarom heb ik mijn leven op orde. Daarom wil ik het goed maken met de mensen. Want ik verwacht hem. Elke christen, niet alleen baptist of pinkster of weet ik wat voor naam je ook hebt. Nee, een christen verwacht de Heer. Is een Maranatha christen. Vol verwachting ziet hij uit naar de Heer. Paulus die zegt, en God is nabij. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Wat een bemoediging is dat. Geweldig. Er staat dus dat God zo nabij is. Hij bevestigt het evangelie wat hij in ons heeft neergelegd. Dat gaat hij bevestigen. Hij bevestigt dat met zijn nabijheid. Met zijn trouw. Tot het einde toe. God laat niet los wat zijn hand is begonnen. Zodat u onberispelijk zult zijn. God heeft een doel. Denk maar aan die fiets. En in Christus Jezus zijn we onberispelijk. En hij wil dat we dat ook laten zien. Steeds meer. God is getrouw. Prachtig. Vers 9 staat. God is getrouw door wie u geroepen bent. Tot de gemeenschap van zijn Zoon. Jezus Christus onze Heer. Mijn dochter die zegt wel eens, ze is tot geloof gekomen, ze heeft zich laten dopen, prachtig. Maar dan zei ze wel eens, wat is eigenlijk de bedoeling van het leven? Wat is de bedoeling van het leven? We eten, drinken, slapen, naar school, stage. Wat is de bedoeling? Hier staat het. God is getrouw, door wie u geroepen bent, tot gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Dat is de hoogste roeping. Gemeenschap met zijn Zoon. Met de levende God. Dat is de allerhoogste. Vind je het ook zo fijn als je contact hebt met je broeders en zusters? Dat is toch fijn? Dat is gemeenschap, dat is een relatie, hè, noemen ze dat. Dan praat je met elkaar en dan heb je het over het evangelie. En dan deel je dingen met elkaar, je bidt met elkaar. Dat is geweldig, dat is fantastisch. Hier op deze aarde. Dat je dat al mag meemaken. Maar dat kun je niet vergelijken met de gemeenschap die hier wordt verteld. Die gaat boven alles uit. We zullen overweldigd worden daarboven. Door de heerlijkheid van de Here en de liefde en de genade. Geweldig. En die gemeenschap mogen we nu al proeven. Die mogen we nu al proeven, die gemeenschap, die diepe relatie met onze dierbare Heer Jezus. Elke dag mogen we dat meer en meer gaan zien. Daarvoor heeft Hij ons geroepen. Heeft Hij ons uit de wereld gehaald. Om ons te verbinden met zijn Zoon, Jezus Christus. Dat we mogen proeven hoe goed God is. God de Vader en God de Zoon. We zijn in die gemeenschap opgenomen. Gisteren kreeg ik onverwachts bezoek van iemand. Of van een ouder echtpaar. Die wilde mij iets geven. Hoeft helemaal niet, maar ze deden het wel. Kenden ze helemaal niet. Maar goed, als je soms in beeld bent dan. Kennen mensen je soms beter dan je jezelf kent. En zei, we willen u iets geven als bemoediging. Nou, ik krijg ook wel eens wat andere mailtjes. Maar dit was een bemoediging. We hebben een heel gesprek gehad. En ze zei, we worden zo opgebouwd door het evangelie. Door de studies. Door de dingen die we horen. Echt fantastisch. Wat geweldig. Wat bemoedigend. Ik zei, bedankt. Dank voor uw bemoedigende woorden. Voor uw liefde. Voor die gemeenschap. Dan voel je je één in de Heer. Sta je zo midden op straat. Prachtig. Heerlijk. Kostbaar. Op die donkere aarde. Met de buren heb je, ja, je hebt wel contact, maar niet dat contact, zal ik maar zeggen. Maar dat heb je dan met wildvreemde mensen, heb je ineens contact. Door de hemel. Door die hemelse persoon. Geweldig. Zo bemoedigt de Heer ons. En zo bevestigt de Heer ons ook. Hij bevestigt ons. We hebben die bevestiging van de Heer nodig. En dat doet Hij vaak door mensen heen. Dank u wel, Heer, daarvoor. Voor die genade. Gods openbaring door de Geest. We hebben dat gelezen. Zo midden in hoofdstuk 2. U moet het maar eens helemaal lezen als u tijd hebt. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. Als wij hier zitten, dan bent u hier gekomen omdat het geopenbaard is door de Heilige Geest. Hoop ik. In diezelfde brief, 1 Korinthe 14, staat dat door de Heilige Geest mensen overtuigd worden, God is in jullie midden. 1 Korinthe 14. Door de Geest van God. En iemand valt op zijn knieën. Waarom? Omdat door de Geest van God wordt ons hart zichtbaar hoe wij tegenover God staan. Ik weet niet of u dat ooit een keer gehad hebt. Of als jij dat gehad hebt. Maar vorige week, ik noem maar even een paar voorbeelden. Was ik in een dienst. En toen was er een jonge man. En die zat, weet ik hoe lang, te huilen. Over zijn zonden. Wat hij allemaal had uitgespookt. Prijs de Heer. En hij huilde en hij huilde en hij zei, er is geen hoop meer. Ik heb zoveel uitgehaald en ik heb zoveel dingen gedaan. Er is geen hoop meer voor mij. Ik zei, er is hoop. Want de Bijbel spreekt van hoop. Er is hoop voor jou, voor de grootste zondaar. En Paulus zegt, ik ben de grootste. Dus, dan ben jij het niet. En dan mag je mensen bemoedigen met het verlossende werk van de Heer Jezus. Maar hij had tranen over zijn zonden. Nou, laat iemand maar lekker huilen dan. Dan huil je op een goede manier. Als je het over je zonde doet. En ik hoop dat het later vreugdetranen zullen worden. Als je ziet wat de Heer Jezus voor jou heeft gedaan. En voor ons. En dat doet de Geest. Dat is de Geest van God. Die openbaart ons dat. We horen van de Geest. Die alle dingen onderzoekt. Zelfs de diepte van God. Dat doet de Heilige Geest. En die laat het ons zien. De diepte van God. Zoals onze geest ook de diepte kan zien van ons eigen hart. Niet goed genoeg, jammer, want we hebben de Heilige Geest nodig. Anders blijft het oppervlakkig. Maar de geest, onze eigen geest, kan wel beter zien in ons hart natuurlijk dan iemand anders. Maar de geest van God hebben we nodig om ons helemaal te ontdekken. En die Heilige Geest, die heeft de gelovigen ontvangen. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Prachtig. Wat een zekerheid. Als je hier mag zijn vanmorgen. En als je mag weten, ik heb toen, op dat tijdstip, toen ik de Heer Jezus aannam, de geest van God ontvangen. De geest van God is in mij. Niet meer de geest van de wereld, maar de geest van God. Want die geest hebt u nodig om opgenomen te worden. Of als de Heer uitblijft om op te staan uit de doden. Die geest. Dat zegt de Bijbel. Romeinen 8. 1 Thessalonicenzen 4. En als je die geest van de Heer hebt, dan zeg je ook, Jezus is Heer. Misschien zegt, hoe weet ik dan dat ik de geest van God heb? Als u vanmorgen, als jij vanmorgen zegt, Jezus is mijn Heer, dan is dat uit de Heilige Geest. Want niemand kan zeggen dan door de Heilige Geest, Jezus is Heer. Dat staat in diezelfde brief. 1 Korinthe 12. Ja, er staat heel wat in die brief, hè? Dat is een toetssteen voor jezelf. Kun je dat zeggen? Kun je vanmorgen als je de deur weer uitgaat, Jezus is mijn Heer. Ik wil naar hem luisteren vanaf nu. Of ik heb het al een hele tijd geleden gedaan. Prachtig. Dat is een toetssteen om dat te weten. De geest maakt Gods heil aan zijn kinderen bekend. Dat doet de geest van God. Die maakt bekend het evangelie, de blijde boodschap. Er zijn mensen, er zijn jongeren, ook ouderen, die weten alles van voetbal. Alles. Die weten precies de opstelling van Ajax, Feyenoord en noem maar op. Die weten precies ook de uitslag van gisteravond. Nou ja, niet zo moeilijk natuurlijk, maar goed. Maar ze weten alle ins en outs. En ze kunnen er wel hele dag over praten. Hoe is het mogelijk? Ja, je kunt wel eens even over voetbal praten, maar... Je kunt wel eens even over je tuin praten, maar als je de hele dag erover praat, dan zeg je, nou hou nu maar op, ik weet het nu wel. Maar dat trekt hun. Dat vinden ze fijn, dat vinden ze leuk, dat vinden ze mooi. Maar de geest van God maakt aan ons bekend wat ons heil is. Het heil in de Heer Jezus. Heil betekent wat onze heelmaking, onze genezing, ons herstel, onze verlossing behelst. Het heil, de eeuwigheid. En daar kunnen we straks met koffie over praten. En daar wil de Heer ons steeds meer intrekken. Dat we dat steeds meer gaan zien door de Heilige Geest. Hij opent onze ogen, ons hart daarvoor. Dat is prachtig. En diezelfde geest, ik zei het al, die woont in de gelovigen en heeft ons lichaam gemaakt tot zijn tempel, zijn woonplaats. Dat staat in 1 Korinthe 6. Deze uitdrukking, 1 Korinthe 6. Al eeuwenlang wordt het lichaam van de mens gezien als een gebruiksartikel. En dat gaat alleen maar erger worden. Dat neemt demonische vormen aan. Maar het lichaam van ons, waar de Heilige Geest in woont, dan zegt de Paulus het zo mooi, verheerlijk dan God met uw lichaam. Hoort u het? Nee, zegt de wereld, dat doen we niet. We hebben een lijstje en dan gaan we afvinken waar je punten in scoort tegenwoordig. En vooral op seksueel gebied. En hoe meer je uitvreet, zo noem ik het maar even, hoe hoger het puntenaantal. De meest vulgaire dingen worden gedaan. Dat is duivels, dat is demonisch. Maar daar heb je een puntensysteem voor. Het is toch te gek voor woorden. In zo'n wereld leven we. En de media heeft zo'n macht en zo'n kracht, dat heel veel meisjes en jongens op jonge leeftijd gewoon voor de bijl gaan. Want ja, wat trekt ons, een van de meeste dingen trekt ons aan, dat is seksualiteit. Ik bedoel, Adam die zag het al, hoe schoon Eva was. Maar dat was toen nog in de zondeloze wereld. Maar het is duivels. Het is liefdeloos, het is egoïsme. Johnny Cash zei het al, a ring of fire. Heeft niks met liefde te maken. Het is vuur. En het maakt je kapot aan alle kanten. Nee, zegt de wereld. Doe wat je zin in hebt. Doe waar je zin in hebt. Laat niemand je tegenhouden. Ik wil een heerlijke tijd hebben deze zomer. Ik ga op vakantie. Ik wil lekker uitspattingen beleven. Ik ga ervoor. Dat is de wereld. Dat is de geest van de wereld. Nou, let op. Let op. Er zijn nog nooit zoveel jongeren depressief geweest. Waar komt het? Door de seksualiteit? Nee. Omdat ze ja zeggen tegen de duivelse verleidingen. Daarom. En niet willen weten van de verlossing van God. Van de echte liefde. En er gaat nog veel meer gebeuren. Jammer genoeg. Jammer genoeg. Het is nog maar het begin. De tempel. Er is een elite korps om de tempel van God kapot te maken. En te verenigen met de techniek. Dat noemen ze het transhumanisme. U kent het wel. Dat wij ons één maken met de techniek. Zodat we eeuwig leven kunnen creëren door middel van de techniek. De tempel van God. Wat gebeurt? De tempel van God wordt verwoest in de baarmoeder. De tempel van God wordt kapot gemaakt door voltooid leven, door euthanasie. Dat gebeurt in deze wereld. Handel in organen, de tempel van God. Kinderen die misbruikt worden, de tempel van God. Mensen die hun leven of hun lichaam opschilderen, de tempel van God. En zeggen, ik doe het tot eer van God. Lees de Bijbel en stop ermee en doe het niet. Het lichaam is mooi genoeg. Nee, zegt de wereld. Nee, zegt de geest van de wereld. Het moet anders. Het moet anders. Gods geest werkt volop in zijn gemeente. Dat is heerlijk. Gods geest werkt volop in de gemeente. Door de gaven. 1, hoofdstuk 1, hoofdstuk 12, hoofdstuk 14. Paulus die zegt, wat we hebben gelezen, zodat het u aan geen enkele of geen genadegave ontbreekt. U hebt alle gaven ontvangen, gemeente van Korinthe. U bent rijk. Alle gaven. En dan wordt er gezegd welke gaven allemaal. Het wordt uitvoerig behandeld. Het zijn aanstellingen, diensten. Denk aan de apostelen, leraren, herders. Die zijn aangesteld. Allemaal. U kunt dat lezen in de 1 Korinthebrief, hoofdstuk 12 en Efeze 4. Met het doel tot nut van de ander. Waarom heeft God die gaven en diensten gegeven? Tot nut van de ander. Tot opbouw. Tot vast voedsel. Tot het geestelijk zijn. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat. Staat zo prachtig in Efeze 4. God heeft overal, draagt hij zorg voor. Moet eens kijken hoe mooi het is. Die gaven en die diensten zijn er niet om, moet eens kijken wat ik allemaal weet, en wat ik allemaal kan, en wat ik allemaal doe. Nee, de diensten en de gaven die zijn ondergeschikt om de ander op te bouwen. Om de ander te doen bloeien. Om de ander tot geestelijk op te laten wassen. Dat is de bedoeling. Prachtig is dat. Dat is zo mooi, dat moeten we zo leren, dat in de gemeente gaat het om dienen. Dienen. En niet om gediend te worden. Dat doet de wereld. Ga voor jezelf, ga voor je eigen echie. Nee, zegt God, ik heb jou veranderd, ik wil dat je dient. En als je dat ontdekt, hoe heerlijk dat is, dan wil je maar één ding, dat de gemeente dienen. En je broeder en zuster dienen. Je bent immers door God aan hen gegeven. Zo wil de Heere ons opbouwen. Nog even terug naar die fietsgeest. De werkplaats en het product en het einddoel. Het is om het einddoel te bereiken. Het resultaat telt. Die fiets moet vlekkeloos zijn. Batavus, Union, Gazelle, noem de allemaal die mooie merken maar op. Als ze er nog zijn. Hè? Het gaat om het eindresultaat. Maar weet u wat zo bijzonder is? Misschien hebt u daar al bij stilgestaan. Dat eindresultaat, dat gaat buiten jezelf om. Stel je voor, ik werk in een fietsenfabriek en ik heb overal tatoeages. Dan zegt die man niet van, ik neem ontslag, want die staat onder de tatoeages. Het gaat allemaal buiten mezelf om. Het gaat om het product. Als ik daar met een korte broek aankom, zeg ik, nou ja. Als ik daar in mijn hemd kom, nou ja. Als ik daar in een oude auto kom, nou ja. Als ik ruzie met de buurman heb, nou ja. Dan wordt het product niet minder om. Als je maar goed bezig bent met mijn product. Dus het gaat buiten de mensen om. Je hebt allemaal soorten mensen daar. Van allerlei soorten afkomst. Die in het weekend, weet ik wat allemaal doen. Misschien is de een wel een hooligan. En de ander houdt van rock'n'roll. En de ander doet aan occultisme. Maar ja, het maakt niet uit. We zijn allemaal bezig met die fiets. Het gaat immers buiten mezelf om. Ik kan gewoon knutselen aan die fiets. Nou ja. Hè? Maar goed, waarom zeg ik dit? Nou, daar kom ik zo meteen op. De geest van God werkt. Maar de geest van God werkt anders dan de geest van de geestfiets. Dat is heel belangrijk om dat goed te ontdekken. Want de geest van God die werkt in waarheid. Er is een absolute waarheid. De wereld zegt, er bestaat niet. Je bent een fundamentalist. Er is een absolute waarheid. Waar is die absolute waarheid? Die is in God. En die staat in de Bijbel. De absolute waarheid. En de geest bepaalt ons bij die absolute waarheid. Nee, zegt het onderwijs, wij geloven in het evolutionisme. Nee, zegt de Bijbel, ik geloof in het creatonisme. De schepping en een schepper, dat geloof ik in. Dat is de waarheid. Nee, zegt de wereld, je mag liegen en bedriegen als het maar je goed uitkomt. Nee, zegt de Bijbel, liegen, bedriegen, dat gaat God straffen. De waarheid. Er is een absolute waarheid. Ah, zegt de wereld, we zien wel waar we komen. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Nee, zegt de Bijbel, er is maar één weg die naar de hemel gaat. Oh, ja, dat is de weg, Jezus Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Oh, fundamentalist. Je sluit me uit, hè. Je respecteert me niet, hè. Dat is de absolute waarheid. De geest van God werkt grondig en diep. Zo werkt de geest. Hij werkt grondig en diep. Als u hier vanmorgen bent en u denkt, nou, we gaan oppervlakkig naar een preekje luisteren, dan bent u op verkeerde adres bij God. God houdt niet van oppervlakkigheid. God houdt niet van oppervlakkigheid. Dan kent u God nog niet. De geest van God kent geen oppervlakkigheid. De geest van God kent ook geen vertier. We hebben tegenwoordig gemeente, dan zijn de mensen die zijn clowns. Hoe kan ik mensen vermaken? Muziek, combo. Zo werkt de geest van God niet. Gods geest werd grondig en diep. En geestelijk. Nee, maar wij willen vermaakt worden. We willen plezier hebben. Oh, wat een leuke tijd in de kerk, heerlijk. We willen de aantrekkelijke kerk. Het evangelie is niet aantrekkelijk. Het evangelie is niet aantrekkelijk. Wie wil nu sterven om Jezus wil? Dat wil toch niemand? Ja, ik wil Jezus wel volgen als ik maar in de hemel kom. Maar ik wil niet sterven aan de oude mens. Ik wil leven. Nou, dan ben je het verkeerde adres. Want de geest werd grondig en diep. Dat is de geest, dat is het evangelie. Dat is de geest van God. Maar als je dat wel wilt vanmorgen, dan ben je op de goede plek. Want het gaat niet buiten ons om, het gaat door ons heen. Dat is de geest van God. De geest van God die werd verlossend en bevrijdend. Als je hier vanmorgen zit en je zit aan bepaalde zonden vast. En wie heeft dat soms niet? De geest kan je verlossen en bevrijden van elke zonde waar je aan vast zit. Want de geest werd grondig en diep. Doet niet aan oppervlakkigheid. Maar de geest werd ook heerlijk en hemels. Als je een verlost mens bent, moet je eens kijken hoe heerlijk het wordt. Hoe blij je wordt. Hoeveel vrede je in je leven krijgt. En je bent hemels gericht op de hemel. Je weet, daar is de Heere. Wat er ook gebeurt, ik ga naar de hemel. Hij verwacht me thuis. Waar de geest werkt, is het christocentrisch. Dan gaat het over de Heer Jezus. We hebben het niet over Boeddha vanmorgen. En over Allah. En we hebben het ook niet over de mens. We hebben het over Christus Jezus. Dat doet de geest. Want hij wil dat we gemeenschap hebben met zijn zoon. Er staat in Efeze zo prachtig mooi. Kennis van hem. Tot de volheid van Christus. Groeien naar hem. Hem gelijkvormig worden. Prachtig. Dat wil de geest doen. Dat is de werkplaats. De Heilige Geest werkt in de gemeente. De werkplaats van de Heilige Geest. Daar kan je dus heel veel over zeggen nog. Maar het is de bedoeling dat we groeien naar de Heer Jezus. Zoals een bloem groeit. Oh, mijn vrouw die houdt ook van bloemen. En ik zeg, ja, eens kijken hoe die groeit. Hij wordt echt een hele... Hij was bijna helemaal dood en nu bekijken. En er komt een prachtige bloesem in. Geniet je van. Moet je eens kijken als God dat gaat doen in de mens. Hoe God geniet. Hoe God verheerlijkt wordt. Willen we de veilige weg van morgen? Of willen we de heilige weg? Van nature willen we eigenlijk altijd de veilige weg. Wat bedoel ik daarmee? We hebben 2 jaar achter ons. Meer dan 2 jaar van corona. We willen de veilige weg. De veilige weg komt vaak door angst. Veilig. Ik doe maar wat de overheid zegt, want dan komt het wel goed. Of ik laat niemand toe in mijn leven, want nee, dat is veilig. Een beetje op afstand houden. Ik wil wel in de gemeente zitten, maar niet te veel contact. Ik laat niet het achterste van mijn tong zien. Soms is dat verstandig, maar niet altijd. De veilige weg. En zo kun je ook naar God toe zijn. God, ik hou u op afstand. Ja, ik geloof wel dat u er bent, maar verder gaan we dus naar de kerk. Ik zing mijn liedje en ik bid misschien eens een beetje. Maar God zegt, wil je de veilige weg of wil je de heilige weg? Wil je kiezen voor jezelf of wil je met mij leven? En dat is, daarom hebben we de geest van God nodig. En ik heb het zo een beetje uitgeweld. Ja, je ziet dus een plaatje en je denkt van, hé, dat is wel toepasselijk misschien. De Heilige Geest legt ons onder zijn vergrootglas. Oeh. Ik heb het wel eens zo tegen mijn leerlingen gezegd vroeger. Dus ik ga je straks jullie een video of een dvd laten zien van heel je leven. Oh nee meneer, nee, dan ga ik eruit. Ga ik uit het lokaal. Van al je gedachten. Van alles wat in je hart is. Ja, ik zei dat zou ik ook doen. Ging ook weg. De Heilige Geest legt ons onder zijn vergrootglas. En hij laat ons zien wat in ons hart is. Ja, mensen, dat is niet zomaar iets. Blijft u nog zitten? Blijft u nog zitten? Gaat nog niet weg, hè? Dat zit zo alleen hier. De veilige, maar de heilige weg is het vergrootglas van de Heilige Geest. En dan kom je bij onze schroom. Wij hebben schroom van, oh ja, ik weet niet hoe het hier in Overijssel is, maar het is Overijssel, Drenthe, wat is het? Drenthe, sorry. Beetje, ja, ik ben een beetje stug, ja, dat hebben wij, dat doen wij niet hier. Nee, dat ken ik ook vanuit Friesland. En dan houden we het maar een beetje op onpersoonlijk, een beetje afstandelijk, een beetje zogenaamd geestelijk, maar... Maar, nog eventjes, gaan we door de deur of niet? U zegt alweer een deur? Ja, nog een deur. We hebben eerst achter de deur van Korinthe gekeken. En nu gaan we nog weer door een andere deur. Persoonlijk, het openen van de deur van ons hart. Corrie ten Boom die zei het al. Het evangelie moet niet hier, maar het moet 30 centimeter zwakker. Het moet hier. Daar moet het evangelie in je hart. God wil zetelen in ons hart. Hij wil wonen niet in mijn arm, niet in mijn vinger, maar in mijn hart. Het hart staat voor het centrum van mijn leven. Daar staat het hart voor. Prachtig. De Heilige Geest opent ons hart. Staat u er open voor? Sta jij er open voor? Hij wil dat we hem leren kennen met ons hart. En dan moet er soms gepeld worden. Vroeger was ik een jongen, gingen we op de fiets, gingen we naar Nes, boven in Friesland. En dan gingen we bloembollen pellen. Zo ging dat, dan moesten we ze pellen en dan gingen ze in de koeling. Jongens en meisjes, nou, dan verdienden we wat per uur, of per kistje. En soms is het ook zo in ons hart, moet er gepeld worden. En dat is niet leuk. Dat kan soms pijnlijk zijn. Dat je je hart opent en dat iemand in je hart mag kijken en zegt, oh ja, het is niet helemaal zuivere koek. En dan doe je er een laagje af en dan komt er nog wat tevoorschijn. Maar weet u, het werkt zo bevrijdend. Want de Heer wil elke kamertje, zeggen we wel eens, van elk hart, van elke kamertje van ons leven wil Hij, daar wil Hij wonen. Vanuit het hart wil Hij overal centraal staan. En dat betekent dat we eerlijk zijn. Eerlijk worden. Oprecht. Maar het is ook confronterend. In de gemeente waar de Heilige Geest werkt, gaan deze dingen gebeuren. Daar werkt Hij. Hij werkt in eerlijkheid, in oprechtheid, in heiliging. Hij werkt in confrontatie. Het eerste die geconfronteerd wordt, ben ik zelf. Als je met de Bijbel bezig gaat. Dan word je geconfronteerd. Zeg Rennie, ja, je kunt wel wat zeggen, maar hoe is het met jezelf? Nou, ik heb in de spiegel gekeken hoor. Spiegel van de Bijbel. En de Heer wil ons veranderen. De Heer wil ons veranderen. Hij wil het persoonlijk maken. Hij wil ons opbouwen. Hij wil dat we een nieuw mens zullen zijn. En een nieuw mens gaan worden. Oh ja, u staat bekend, deze gemeente staat bekend als een Maranatha gemeente. Als een gemeente die gaat voor de waarheid van de levende God. Zo staat de gemeente bekend, of niet? Ja, ik hoop het wel. Ja toch? Zeker. Maar ook, dat is en-en, hè? Je bent Maranatha, je bent vol hoop, je bent radicaal. Je gaat voor de Here, maar je bent ook radicaal in de levensheiliging. Denk maar even aan de Puritijnen. Purity. Je gaat voor de puurheid, echtheid. Daar werden de fariseeën werden niet aangesproken op hun leer, maar op hun Heer. Wie is jullie Heer eigenlijk? De mammon? Eigen eer? Of ben ik het, zegt de Heer Jezus. Daarop confronteerde Hij de fariseeën. De Samaritaanse vrouw werd geconfronteerd. Waarmee? Dat ze woonde bij een man die haar man niet was. Dat deed de Heer Jezus. Zacchaeus werd geconfronteerd. Waarmee? Met zijn geldwoede. Daar werd hij mee geconfronteerd. En zo confronteert de Heer ons allemaal met de dingen die ons nog vastbinden. Waar we niet los van kunnen komen. Waar we het moeilijk mee hebben. En Paulus die was in grote nood ook over de mensen in Galaten. En dan zei hij totdat Christus gestalte in u krijgt. Gestalte. Ik heb het zo een beetje bedacht. Hier zie je een heel wazig schilderij. En zo zie ik ook soms de gemeente. Ik las het nog in een boek van broeder Van der Beek over de Heilige Geest. Ik ben het niet helemaal met hem eens, maar hij zei het zo. De geest die werkt, maar ook in kerken en gemeenten, is nog ellebogenwerk. In de gemeente van de Heer Jezus is nog jaloezie. Ongeduld. Onvriendelijkheid. Het is allemaal nog zo wazig. Je kunt het soms nog zo weinig zien. De gestalte van de Heer Jezus. En weet u, dat heb ik ook gemerkt, hoe je er ook over denkt, ook in de coronatijd heb ik dat ontdekt. Dat broeders en zusters ineens je tegenstanders gaan worden. Omdat je een andere mening hebt. En ineens mag je ergens niet meer spreken, omdat je voor hun te duidelijk bent. Nou, dat vind ik wazig. Het spijt me. Ik heb niet gezegd van, ik hou niet meer van je, ik kom niet meer. Nee, je hoeft niet meer te komen, want je bent te duidelijk. Oké. En juist als het erop aankomt, dan ineens kunnen mensen heel onvriendelijk worden. Oh, ze zijn wel gered hoor, daar zit niet over in. Maar ze worden onvriendelijk. Ze gaan praten. Ze gaan kletsen in plaats van bidden. En we hebben het meegemaakt met een heel onschuldig iets, dat mensen, ook bij ons in de gemeente, dat er iemand op hun stoel zit. Ja, is het dan wazig of niet? Is dat de Heer Jezus? U zit op mijn stoel. Paulus die was als het ware in barensnood over de gemeente van Galaten, omdat ze terug wilden keren naar de wet. Die heb je ook, gemeente, die gaan terug naar de wet. Die willen de zondag niet meer vieren, zal ik maar zeggen, en de maandag en de dinsdag, maar die willen de Sabbat vieren. En de Joodse feesten. En die verwachten het van hun eigen kracht. Er zijn zoveel dwaalleringen. Maar het draait om Christus. Het evangelie van de Heer Jezus is niet alleen dat je het hebt aangenomen. Dat je zegt, Heer Jezus, ik neem u aan als mijn verlosser. Maar ik wilde ook dat u in mijn leven te zichtbaar wordt. Dat u steeds duidelijker wordt in mijn leven. In mijn huwelijk. Op school. Op mijn werk. In mijn woorden. In mijn handen. In alles wat ik doe. Dat de Heer Jezus gestalt in mijn leven krijgt. En dat het plaatje steeds duidelijker wordt. Ja, de Heer Jezus is duidelijk. De duidelijke taal van de Heilige Geest. Geen oppervlakkigheid. Dat vinden we in de wereld. En dat vinden we in heel veel kerken. Oh, wat in en in triest, lieve broeders en zusters. Wat erg. Want het is zo veilig, hè? Als je als kerk je bezighoudt met de organisatie, met de stoelen. Zitten stoelen goed? Is de apparatuur goed? Is het kacheltje lekker warm? Dat is zo veilig, want dan gaat het niet over Rennie. En daar houdt de wereld zich mee bezig. Met die uiterlijkheden. Maar de kerken gaan daar ook in mee. De kerken hebben het evangelie losgelaten. De eenvoud van het evangelie. En daarmee hebben ze ook het werk van de Heilige Geest losgelaten. Dat onze harten wil raken. Ze hebben het over vlaggen. Ze hebben het over gender. Al die items. Ik zei het gisteren nog tegen die broeder. Ik zei, ik heb het niet over homofilie en weet ik het wat. Ik heb het over wat de Bijbel zegt. Bekeer je. Bekeer je. Want van origine zijn we allemaal dieven en moordenaars. Is het niet echt, dan is het wel in onze gedachten. Overspelers. Nee, zegt de Bijbel, bekeer je. Je moet een nieuw hart krijgen. Dan ga je vanzelf veranderen. Dan wil je leven voor de Heer Jezus. Dan heb je geen therapie nodig. De grootste therapeut komt dan in je leven. In je hart. Hij gaat je leven veranderen. Dat is de duidelijke taal van de Heilige Geest. Je spreekt geen wartaal. En die legt mijn hart bloot. Mijn hart. Daar begint het. En dat is zo mooi. Hij legt, vond ik een mooi plaatje. Hij legt de balk en de splinter bloot. Misschien hebt u vanmorgen een splinter in uw oog. Niet letterlijk, maar figuurlijk bedoel ik. Of in uw vinger. Zeg, dat is pijnlijk. Je kunt heel vaak op zoek zijn naar iemand. Zeg, nou, die persoon die deugt ook niet helemaal. De balk en de splinter. Want je ziet natuurlijk wel die kleine splinter bij een ander, maar niet de balk in je eigen ogen. Je ziet altijd de fouten van een ander, maar niet bij jezelf. Maar de Heilige Geest legt alles bloot. Dat is zo mooi. De balk en de splinter. De kleine zonden en de grote. Tenminste in onze interpretatie. Prachtig. En zo wil de Heilige Geest. Nou, dat is een keer het plaatje. De Heilige Geest die werkt in ons en hij werkt door ons. Hij werkt nu, op dit moment, wil hij in u werken, in jou werken, maar hij wil ook door u werken. Hij woont in eeuwigheid bij ons. Hij werkt in ons, aan ons en door ons. Is dat niet prachtig? Dat zijn prachtige woorden. Hij werkt in ons. Hij is aan het werk in ons hart. U gaat misschien naar huis en zegt, nou, ik moet er even over nadenken. Wat wil de Heilige Geest mij duidelijk maken? En er zijn toch een paar dingen moet ik in orde maken. Er zijn mensen die komen soms thuis en zeggen, ik moet het met die broeder goed maken. Dat heeft de Heilige Geest me laten zien vanmorgen. Of op een ander tijdstip. Prachtig, doe dat. Wacht er niet mee, doe het. Hij werkt in ons. Hij werkt aan ons. Hij wil ons vormen. Van binnenuit, niet van buitenaf. Van binnenuit, door een nieuw hart. En hij werkt door ons. Hij wil u, hij wil jou gebruiken in zijn koninkrijk. En dan komen de getuigenissen. Vul me met uw geest steeds meer, heren. Met die Heilige Geest. Dan gaat alles vanzelf. Hij geeft aan Gods kinderen. Dat geeft hij aan Gods kinderen en hij werkt door Gods kinderen. Hij geeft alle gaven, enzovoort, enzovoort. En hij werkt door Gods kinderen. De geest is de speciale werkplaats van de Heilige Geest. Straks vertrekt de Heilige Geest. En de gemeente gaat mee. Dat gaat gebeuren. Dan gaat de geest op een hele andere manier werken. De geest gaat weg. Dan komt de geest weer op de mens. Maar in de gemeente is hij in de mens. In ons. Wees daar waar hij werkt. Ik zei gisteren tegen die mensen die me opzochten. Ik zei, naar welke gemeente gaat u? We gaan niet naar de gemeente. Ik zei, oké. Nee, we zijn dan afgestemd op Alkmaar. Nou ja, prima. Mooi. Maar u moet daar zijn waar de geest is. Of niet? Ik hoor het wel. Als ik het mis heb, hoor ik het wel straks. Maar u moet daar zijn waar hij werkt. Natuurlijk, er zijn mensen die zitten in de gevangenis. Daar is hij ook hoor. Tuurlijk. En er zijn die mensen die zijn oud, die kunnen niet meer optrekken. Dan, natuurlijk is hij daar ook. Maar als je gezond bent van lijf en benen, wil je maar één ding. Je wilt daar zijn waar de geest is. Waar de Heer Jezus is in ons midden. Want hij laat de Heer Jezus zien. We zijn rondom hem. Paulus zegt niet voor niets in de Hebreeënbrief. Ik denk dat hij het geschreven heeft. Verzuimt uw samenkomsten niet. Zoals sommigen gewoon zijn. Oh, dat is ook al gewoonte geworden. Dat mensen gewoon thuis blijven. Nee. Als je de geest van de Heer hebt, wil je daar zijn waar hij is. Wees daar en laat u gebruiken. En wat als slot. Waar hij werkt, wordt de Heer Jezus steeds meer en meer duidelijker. Hij wordt meer en hij wordt duidelijker. Tot verheerlijking van God onze Vader en tot heil van alle gelovigen. Ik hoop dat u vanmorgen, dat jij vanmorgen zegt, de Heer is hier. Ik heb hem gezien. Figuurlijk, ik heb hem gezien. Ik heb hem geproefd. En hoe meer Gods geest toegelaten wordt in je leven, maar ook in het leven van de gemeente, hoe meer de Heer zichtbaar wordt. Niet de mens. De mens doet altijd maar een stapje terug. En hij zegt met Johannes de Doper, hij moet wassen, hij moet groeien, ik moet minder worden. Mooi hè? Prachtig, dat is de geest. Dat is geestelijk. En dat is de verheerlijking van God de Vader. En dan zien we aan het einde van de Bijbel, zien we dat prachtige, die tekst. Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest om een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God. Geweldig, hè? Dat gaat gebeuren. Nu nog wazig, maar dit komt. Dit gaat gebeuren. Dat is het einddoel van de geest van God. Het einddoel. En hij zal het aan iedereen laten zien tot verheerlijking van God en van onze dierbare Heer Jezus. Kom Heer, kom spoedig. En zolang u nog wacht, mag de kracht van uw geest ons steeds meer veranderen naar uw beeld. Amen.